Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 65 en daarvan het vierde vers. O onze God, o vast vertrouwen van het allerverste land. 65, het vierde vers. Lezen het woord des Heren uit de profetie van Hosea, het 14e hoofdstuk, Hosea 14. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we het laatste vers van Psalm 140, de vromen zullen u verhogen, Psalm 140, vers 13. We lezen Hosea 14. Samaria zal woest worden, want zij is wederspannig geweest tegen haar God. Zij zullen door het zwaard vallen, hun kinderkens zullen verpletterd en hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. Bekeer u, o Israël, tot de Heere, uw God toe, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u en bekeer u tot de Heere. Zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Assur zal ons niet behouden, wij zullen niet rijden op paarden en tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Ik zal hun afkering genezen. Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want mijn toorn is van hem gekeerd. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden en zijn heerlijkheid zal zijn als van de olijfboom en hij zal een reuk hebben als de Libanon. Zij zullen wederkeren, zittende onder zijn schaduw. Zij zullen ten leven voortbrengen als koren en bloeien als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Efraïm, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord en zal op hem zien. Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. Wie is wijs? Die verstaat deze dingen. Wie is verstandig? Die bekennen ze. Want des Heeren wegen zijn recht. En de rechtvaardigen zullen daarin wandelen. Maar de overtreders zullen daarin vallen. Van ons geloof in de woorden van de 12 artikelen spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gods woord voor de prediking van dit uur vinden we in het gelezen hoofdstuk 14 uit het boek van de profeet Hosea, Hosea 14 vers 6. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie. En hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. We willen samen over de bediening van het woord des Heren Gods zegen vragen. Heren, we mogen uw heilig aangezicht nog zoeken in gebed als wij vanavond op deze feestdag, deze Pinksterdag, voor de tweede maal mogen samen zijn in uw huis. En weer gunt u het ons dat we mogen luisteren naar de boodschap van uw heilig evangelie. De boodschap die ons op deze dag bijzonder bepaalt bij de komst en het werk van de Heilige Geest. Daar horen we altijd aandacht voor te hebben, want dat is een van de wezenlijke elementen uit het evangelie. Maar daar mogen we dan bijzonder op de dag van Pinksteren toch wel bij stilstaan, Heren, om dan in bijzonder uw woord te raadplegen, om zo te weten te komen wie de Geest is en wat zijn werk is, wat hij kwam doen, wat het doel van zijn komst was en wat het werk van hem zal blijven tot totdat de laatste zal zijn toegebracht, ja, totdat gij, Heere Jezus, kunt wederkomen, omdat de gemeente compleet is en omdat het geestelijk gebouw af is. Heere, leid ons dan bij de overdenking van uw woord en geef ons iets te zien van het werk van de Pinkstergeest, zoals ons dat in de schriften getekend wordt en zoals het ook door uw volk en kinderen gekend wordt. Ja, dat laatste dat ook, Heere. Want wat de schriften ons beschrijven als zijnde het werk van de Heilige Geest, dat wordt ook bevindelijk gekend. Daar is uw volk geen vreemdeling van. En nu zal er trap en maat zijn. Wat dat betreft blijft er onderscheid. En de een komt verder dan de ander. De een leert de dingen ook op een andere manier dan de ander. Maar het wordt gekend dat de Heilige Geest, als die onwederstandelijke kracht die van de Vader en van de Zoon uitgaat, begint te werken. Dat die Geest levend maakt, dat die Geest vernieuwt, dat de Geest tot belijdenis van zonde en schuld brengt, dat de Geest oog geeft voor onze verlorenheid, dat de Geest uitdrijft tot de troon der genade, dat de Geest geloof schenkt in de Heere Jezus Christus, die voorgesteld wordt als de weg, de waarheid en het leven. Heere, we bidden van u dat gij door uw Heilige Geest die dingen dan ook inderdaad in ons midden, kon het zijn ook vanavond, zou willen geven. Laat het echt Pinksteren worden, Heere, Pinksteren in de ziel, doordat gij ons te ervaren geeft dat heerlijke werk dat alleen de Pinkstergeest verricht. Schenk het aan een ieder van ons, nadat u onze noden en behoeften kent, nadat u op de hoogte bent van onze omstandigheden. O ja, dan heeft de een het weer op een andere manier nodig dan de ander. Maar Heere, aangezien gij met al die dingen bekend bent, willen we u ootmoedig en eerbiedig vragen, geef dan aan een ieder van ons wat wij nodig hebben. Bekeer onbekeerden, o Heilige Geest, ook dat is toch uw werk. Als een zondaar tot bekering komt, dan is dat toch omdat gij hem te sterk werd. Omdat gij in dat verloren leven met het eeuwig evangelie binnenkwam. Dan is dat omdat gij, o Heilige Geest, zo'n mens op de knieën brengt. Dan is dat omdat gij hem zijn nood en ellende doet kennen. En als een mens mag gaan geloven, Heilige Geest, dan is dat ook uw werk. Als gij het oog verlicht, de nevels opdoet klaren, als gij blinden het gezicht geeft, ja, als gij wat dan ook schenkt in het leven van een arm mensenkind die zichzelf geen ogenblik kan helpen en zichzelf geen enkele genadegift kan toe-eigenen, als gij wat dan ook doet, Heere, van dat werk der verlossing en der zaligheid, dan behoort u er ook de eer van te ontvangen. En nu bidden wij dat dat inderdaad ook het geval mag zijn, dat al wat gij wrocht mag juichen tot uw eer, ook tot eer van de Heilige Geest. En dat zo de drie-enige God geëerd en geprezen mag worden voor onverdiende weldaden en gunstbewijzen nog aan ons gegeven. Heere, laat het in het leven van uw volk en kinderen er ook van mogen komen dat ze van harte in dat werk van de Heilige Geest mogen delen en zich erover mogen verblijden. Ja, dat zij de Heilige Geest ook mogen liefhebben. En dat zij hem als het voorwerp van hun geloof ook mogen eren en verheerlijken. Niet alleen de Zoon en niet alleen de Vader, maar ook de derde persoon, de Heilige Geest, is het immers zo waard om geprezen, gedankt, gediend te worden. Wat is uw werk, Heilige Geest, in vele opzichten ook een werk waarbij gij smarten ondervindt. De Heere Jezus had zijn lijdensweg, maar gij, Heilige Geest, hebt in feite nog uw lijdensweg. Daarom wordt uw kerk ook gewaarschuwd om de Heilige Geest niet te bedroeven. En toch, dat gebeurt zo menigmaal. En zo menigmaal, Heere, wordt het werkelijkheid ook in het leven van uw volk en kinderen dat ze de Geest tegenstaan. Ach, wat ligt er ook op dat terrein veel schuld en veel gebrek, en wat moeten we belijden dat er zoveel is wat niet deugt en zo weinig gevonden wordt wat wel goed is. En daarom, Heere, we bidden van u dat gij ons meer en meer wilt oefenen in de verborgenheden des geloofs. En dat gij ons meer en meer ook wilt, gewillig wilt maken om ons te voegen naar de leidingen en naar de invloeden van de Heilige Geest. En dat gij ons meer en meer ook wilt leren aanvaarden alles wat hij schenkt en werkt en doen wil. En dat we zo niet in de zonde, maar in de waarachtige vrezen van uw naam mogen leven. Dat we zo niet van u afwijken, maar altijd maar weer leren vragen, Heere, wat wilt gij dat we doen zullen? Om zo door de Geest geleid te worden. En dat houdt een rijke belofte in, want dan zegt de Heere, dan zegt gij zelf in uw woord, van al diegenen die geleid worden door de Heilige Geest, dat zij de waarheid zullen verstaan. En de waarheid zal hen vrijmaken. Heren, mogen we ons zo aan uw zorgen aanbevelen, ook voor dit avonduur. En geef dat de prediking van uw woord dan ook de verkondiging mag zijn van wat gij gegeven hebt. Als uw woord voor deze dag. Heren, bewaar ons voor menselijke wijsheid en inzichten. Er worden genoeg menselijke woorden gesproken die uiteindelijk geen waarde voor de eeuwigheid hebben. Maar wilt gij zelf de bediening van uw woord op u nemen, Heilige Geest, wilt gij zelf de prediker zijn tot onze zielen. En laat zo dat woord ingang mogen vinden in onze harten. Gedenk ons en vergeef ons al onze zonden. U weet, Heere, we komen naar de kerk als mensen met zonde en met ongerechtigheden. Het kleeft ons aan. Het ligt altijd vlakbij, het kwaad, de ongerechtigheid. Ook in de kerk zijn we niet heilig, zijn we niet wie we wezen moesten. Zit er zoveel verkeerdheid in ons hoofd en in ons hart, en kleeft er zonde aan onze handen, ja, overal. Doe er genadig verzoening over, en laat Satan er geen gebruik van kunnen maken om ons onder de prediking van het Pinksterheil te doen bezig zijn met alleen maar aardse en vergankelijke dingen. Of erger nog, met zondige dingen. Laat de vorst der duisternis geen gelegenheid hebben om het werk van uw geest te hinderen en tegen te staan. Scheld die onreine, onheilige geest, dat die van ons zal vlieden. En wilt gij, o Heilige Geest, zelf de leiding nemen in heel deze kerkdienst. In spreken, in luisteren, in zingen, in alles wat we doen. En verheerlijk zo uw naam op deze dag. Hier en overal waaraan uw naam gedachtenis wordt gesticht en waar uw evangelie mag worden uitgedragen. Heere, gedenk ons met uw ganse kerk. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 72ste psalm, het 8ste en het 9e vers. Zo moet de koning eeuwig leven en de stedelingen zullen bloeien gelijk het malse kruid. 8 en 9 van 72. Thank you. Er zijn heel wat Pinksterprofetieën. Woorden die God oudtijds gesproken heeft of heeft laten spreken door zijn knechten, de profeten, waarin het heil van Pinksteren wordt aangekondigd. Zoals er messiaanse teksten zijn, profetieën die spreken over de komst van de Heere Jezus of over het werk van de Heere Jezus, zo zijn er het hele Oude Testament door ook allerlei aankondigingen van de komst van de Heilige Geest en van het werk van de Heilige Geest. Soms wordt er heel nadrukkelijk en heel uitdrukkelijk over de Heilige Geest gesproken. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven, staat er in Ezechiël 36. Ik zal over u uitgieten de geest uit de hoogte, staat er in Jesaja. Denk aan het bekende, aan het beroemde woord uit de profetie van Joël, geciteerd door Petrus op de Pinksterdag. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik van mijn geest zal uitgieten op alle vlees. Soms zijn die Pinksteraanduidingen en aankondigingen niet zo concreet en niet zo direct. Maar moeten we het erin lezen? Bepaalde passages zijn heel duidelijk Pinksterprofetieën. Anderen zijn inderdaad niet minder Pinksteraankondiging en boodschap, maar niet zo direct. Als we het echter nauwkeurig lezen en bestuderen, dan ontdekken we dat ze op geen andere manier verstaan kunnen worden dan in het licht van de Heilige Geest en zijn werk. En een van de woorden die tot de laatste categorie behoren, is het woord dat we in onze tekst vinden, de belofte waarin de Heere aan Israël bekend maakt: ik zal Israël zijn als de dauw. En zo vinden we ook in het boek van de profeet Hosea het Pinksterheil verkondigd. Deze Hosea heeft trouwens heel andere boodschappen moeten brengen ook. Eigenlijk is het grootste deel van zijn boodschap samen te vatten in een ernstige vermaning aan het adres van het volk vanwege hun velerlei zonden en een dringende oproep om zich van hun zonden te bekeren. Dat is eigenlijk de hoofdmoot van heel het boek van Hosea. Wat heeft deze profeet in naam van de Heere veel aan te merken op het volk? En wat was er ook veel aan te merken? Wat zijn ze ver van de Heere afgeweken? En wat zijn ze ontrouw geworden in de dienst van Baal, waarbij ze de Heere de rug hebben toegekeerd? En wat zijn er vele gruwelen onder het volk te vinden? En daar moet de profeet op ingaan, eerlijk, direct, zonder omwegen. En dan moet hij het volk oproepen om die zonden te verlaten en daarmee te breken en tot de Heere terug te keren met schuldbelijdenis. U vindt dat ook nog weer in het hoofdstuk wat we gelezen hebben. Bekeer u, o Israël, zo zegt hij, tot de Heere uw God toe. Want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. En dan legt de profeet het volk als het ware de woorden in de mond, op de lippen, de woorden die ze bij hun terugkeer tot de Heere moeten spreken. Neem deze woorden met u en bekeer u tot de Heere. Zeg tot hem, u ziet het, hij legt ze het gebed op de lippen, de belijdenis legt hij ze in de mond. Neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Asser zal ons niet behouden. We zullen niet rijden op paarden en tot het werk van onze handen niet meer zeggen: gij zijt onze God. Met die woorden moeten ze in de weg der bekering naar de Heere toe gaan. Zo moeten ze het tot de Heere zeggen. En dan mogen ze erbij pleiten op Gods ontfermingen en barmhartigheden, want de profeet voegt eraan toe, immers zal een wees bij u ontfermd worden. Dat is de eerste en de belangrijkste opdracht van de profeet Hosea. Te midden van de situatie waarin het volk verkeert, moet hij ze hun zonden ordentelijk voor de ogen stellen en hen oproepen om ermee te breken, om er zich van te bekeren. Maar er is ook in de profetie van Hosea, net als bij de andere profeten, ook het andere aspect. Er is niet alleen het vermaan, niet alleen de waarschuwing, niet alleen de dreiging, niet alleen het oordeel. Maar in de profetie van Hosea klinkt ook door de boodschap van het evangelie. Het evangelie van de komende verlosser. Het evangelie van de door God gewerkte verlossing. Ja, Hosea mag dan ook spreken, al noemt hij zijn naam niet. Maar toch mag hij spreken over de Heilige Geest en over zijn werk. En zo geeft de Heere via de mond van deze oud-testamentische gezant de boodschap, de belofte voor Israël, en dat is een woord meegaande met de kerk van alle eeuwen en van alle tijden en plaatsen. Ik zal Israël zijn als de dauw. Wij weten eigenlijk niet goed wat de dauw is. Ja, we hebben de ochtendmist wel en zo de nevels die in de morgen ontstaan. Maar dat is nog niet hetzelfde als wat de Bijbel verstaat onder de dauw. Dauw is een bijzonder verschijnsel in het oosten, in Israël. Vooral in de zomer, en de zomerperiode was de regenloze periode, zo vanaf eind april, begin mei tot in november toe valt er geen druppel regen in dat land en is het altijd alle dagen droog, en als er eens een wolkje verschijnt dan is dat zo weer weg. De zomerperiode is de regenloze periode, terwijl er dan, u begrijpt dat, juist zoveel op het land moet groeien. Nou, hoe kan het dan dat er toch van alles en nog wat groeit? Hoe kan het dan dat er, ondanks dat er geen water uit de hemel valt, toch een oogst op het land rijpt? Daar zorgt de Heere voor door middel van die dauw, die er elke nacht weer is, als de westenwinden, de zeewinden die van de kant van de Middellandse Zee komen, landinwaarts waaien, en omdat dat land omhoog gaat, moeten die winden ook omhoog en dan laten ze het zware vocht langzaam vallen. En zo vormt zich de dauw in het land van Israël, die als een onhoorbaar kleed als het ware over het land heen trekt en alle velden en akkers vochtig maakt. En vaak is dat zeer overvloedig. We weten uit de geschiedenissen van Gideon dat het wel eens een keer zo is dat de hele dosvloer nat is. En we weten uit het Hooglied dat de bruidegom die vroeg in de morgen een bezoek wil brengen aan zijn bruid, tot haar zegt, mijn hoofd is vervuld met dauw en mijn haar lokken met nachtdruppen. Zijn hoofd is helemaal nat van de dauw die in overvloedige mate is neergedaald. En die dauw die er elke nacht is, ook in de droge periode, is er de verklaring van dat er toch nog zoveel groeit, zodat het land genoemd kan worden een land vloeiende van melk en honing. Terwijl normaal gesproken alles zou moeten verzengen onder de hete zonnestralen, gebeurt dat niet. Want elke nacht zorgt de Heere er weer voor dat die planten op het land en alles wat daar groeit voldoende vocht heeft. Als de dauw dan ook uitblijft, is dat een ontzaglijke ramp. En we vinden dan ook in de profetie van Elia, in de oordeelsaankondiging door deze profeet in de dagen van koning Achab, dat hij zegt dat er geen dauw en geen regen zal zijn. Nu, dat is een compleet oordeel. Als er geen regen is, en ook als de dauw ontbreekt, dan is dat een compleet oordeel. En het gevolg daarvan, en u ziet het in de dagen van Achab, is hongersnood, gebrek, armoede, ellende. Nu, tegen die achtergrond moet u het woord van de tekst verstaan. Ik zal Israël zijn als de dauw. En wat is dan de gedachte? Wat wil de Heere hier dan mee zeggen? Spreekt hij hier over de natuurlijke dingen? Alleen, de Heere zorgt ook voor de natuur, de Heere zorgt ook voor gewas. De Heere zorgt via regen en dauw ook dat er op het land het een en ander kan rijpen en dat de boer zijn oogst binnen kan halen en dat het volk kan eten. Dat is ook waar. Maar dat is toch hier de gedachte eigenlijk niet. Hier is de gedachte aan geestelijke werkelijkheden. Ik zal Israël zijn als de dauw. Dat is wat anders dan dat de Heere zou zeggen, ik zal Israël dauw geven. Dan zag het op het natuurlijke. Maar nu zegt hij, ik zal Israël zijn als de dauw. Hij vergelijkt zichzelf bij die dauw die onmisbaar is. En de gedachte die daarachter ligt is dat het volk Israël beschouwd wordt als zo'n veld, als zo'n akker die onder de hete zonnestralen ligt te branden en waar alles sterven moet, tenzij de Heere over dat volk heen komt met zijn vruchtbaarmakende, met zijn levendmakende werkingen. Zo zullen we dat woord moeten verstaan, gemeente. Israël is in zichzelf een akker die niets kan voortbrengen als daar niet is de invloed, de werking die van God uitgaat en die leven en vruchtbaarheid ten gevolge heeft. Pas als de Heere levend maakt en als Hij vruchtbaar maakt, dan komt er van Israël wat terecht. En dat zal de Heere nu gaan doen, zegt hij. Hij zal zelf zijn als de dauw. Hij zal zelf vruchtbaarheid geven. Hij zal zelf levend maken. Hoe? En nu zijn we waar we wezen moeten. De geest is het die levend maakt. De geest is de geest die wederbaart. Is de geest die in de dorre doodsbeenderen vaart. De geest is het die op dat onvruchtbare Israël, op dat dorre, dat dode, dat verdorven Israël komt en die daar in dat totaal verdorde en verdorven en onvruchtbare bestaan wonderlijk gaat werken. Die daar te midden van de dood en van de onvruchtbaarheid leven gaat geven. In dat Israël. En leest u de profetie van Hosea nog maar eens door. Om te weten wat voor een Israël dat was. Wat voor een volk dat was. Een afgodisch volk. Een volk dat de Heere verlaten had. Een volk waar de Heere zoveel op aan te merken heeft. Een volk waar geen goed woord over te zeggen valt. Want ondanks al het goede dat de Heere hen gegeven heeft en ondanks al de zegeningen die ze van de Heere ontvangen hebben, zijn ze van hun God afgehoereerd en hebben ze vreemde goden binnengehaald. Nou, wat is er van zo'n volk te zeggen? Er is geen vruchtbaarheid, er is geen eerbaarheid, er is geen leven, er is niets. Niets althans waarin de Heere verheerlijkt wordt. En de Heere geeft die onverdiende belofte. Ik zal Israël zijn als de dauw. Zelfs van zo'n volk gaat de Heere door zijn geest nog wat maken. Van een volk waarvan de Heere zich moest terugtrekken, waarvoor hij zijn aangezicht moest verbergen. Van dat volk komt toch nog wat terecht. Als God deze belofte geeft en gaat waarmaken. Maar vergeet u dan niet, en dat wordt hier ook gezegd, van wie het uitgaat. Vergeet u dan niet dat God de initiatiefnemer is. Ik zal Israël zijn als de dauw. En is het ooit anders? De eerste keer als een mens bezocht wordt door de Heere met het heil, dan is het omdat God dat wil. En iedere keer daarna, steeds weer als een ziel bezoek van de Heere krijgt, dan is dat omdat God daartoe het initiatief neemt. Het begint altijd weer bij hem. Het begint niet bij Israël, niet de eerste keer en niet de 100ste keer. Het begint niet bij een mensenkind of bij een volk dat van de Heere afwijkt en eigen gekozen wegen gaat. Kijk, dat kunnen we wel doen. De wegen verderven, ons van de Heere vervreemden, dorheid en duisternis over onze ziel halen. Dat kunnen we wel doen. En we doen het. We doen het menigmaal. Maar zal het ooit weer goed komen? Zal er weer leven aan onze ziel zijn? Zal er weer vreugde in de dienst des Heren gesmaakt worden? Zal er weer zijn de beoefening van de vrezen des Heren? Zullen we opnieuw leren strijden tegen de zonde en de zonde mijden en vlieden? Zal de keuze opnieuw zijn, u wil ik dienen en voor u wil ik leven? Wel, de eerste en de 100ste en de 1000ste keer zal dat er alleen wezen als God het initiatief ertoe neemt. Wij kunnen afwijken, maar terugkeren doen wij uit onszelf nooit. Ik zal Israël zijn als de dauw, gemeente, dat spreekt ons in de eerste plaats van de onvruchtbaarheid en van de levenloosheid aan Israëls kant. Ze kunnen zonder God en zonder deze genade van de Heilige Geest niets. En dat leert de Heere zijn volk ook. Die les, die houdt hij niet alleen voor, maar die past hij ook toe. Heeft de Heere dat in uw leven ook wel eens verklaard? Hebt u dat ook wel eens ontdekt? Iets gezien van uw eigen onvermogen om iets te doen waarin God verheerlijkt wordt? Of kijkt u altijd nog optimistisch naar uzelf en denkt u het een en ander te kunnen en het een en ander te zullen? Denkt u dat u nog wel wat toe kan brengen? We moeten leren dat we het van het goddelijke ik zal moeten hebben. Dat is een van de vernederende lessen van de evangelie, maar toch ook een van de noodzakelijke lessen. Houd dat maar voor in uw gedachten, dat wij het van het goddelijke ik zal moeten hebben. En dat daar alleen alle waarachtig geestelijk leven en geestelijk heil in gelegen is. Alles wat de mens zelf nog zo goed kan en alles wat hij zelf nog zo zal doen en waar hij zelf nog wel wegen voor ziet, dat is allemaal voor de Heere zo weinig waard. Al die prestaties die wij leveren, al dat activisme waarin de mens centraal staat en zijn doen en zijn spreken en zijn werken, dat heeft voor de Heere zo weinig waarde. Want daar ontbreekt aan de waarachtige kennis van zichzelf. Daar ontbreekt aan het besef dat we met vruchteloosheid en met de dood geslagen zijn. Daar ontbreekt aan het besef dat de akker van onze ziel, net zo goed als het aardrijk rondom ons, dorens en distels voortbrengt, waarin de Heere niet verheerlijkt wordt. Maar zal het anders zijn? Zal er waarlijk iets rijpen dat waarde voor de Heere heeft? De vrucht des geestes. Zal die groeien op de akker van onze ziel? Dan is het er alleen als God ons doet leven van zijn, ik zal Israël zijn als de dauw. Dan wijkt de doodsheid, dan wijkt de onvruchtbaarheid. Gaan we het beseffen dat we onszelf geen wasdom kunnen geven. Niets kan ik zonder u, o Heer.
In uw gemeenschap kiemt het leven en levensvolheid meer en meer. Maar anders is het er niet. Dan moeten we zeggen met de dichter van de 119e psalm, ik ben helaas een lederen zak gelijk. Maar hoe anders wordt het dan als het Pinksteren wordt in de ziel? We zien dat in Handelingen 2, waar het Pinksteren wordt op de Pinksterdag. Daar gaat de vrucht van de geest rijpen. Daar, mag ik het dan zo zeggen in het beeld van onze tekst, daar trekt de dauw des geestes over de velden en de akkers in de harten van die 3000. En daar wordt door de dauw de vrucht, het leven gewekt in die dode zielen. En daar komt de vruchtbaarheid. Zie eens aan het eind van Handelingen 2. Daar worden ons de vruchten van de geest getekend, als ons een portret gegeven wordt van hoe die gemeente die daar ontstaan is leeft, hoe ze omgaan met het woord van de Heere, hoe ze omgaan met God, hoe ze omgaan met elkaar en hoe zo de Heere verheerlijkt wordt ook in het leven van die kerk, waarin de vrucht des geestes aan het rijpen is. Daar is leven waar eerst dood was. Daar is vruchtbaarheid waar eerst onvruchtbaarheid was. En zo is het in het leven niet alleen van de kerk op de Pinksterdag en daarna, maar zo is het toch altijd weer. Als de geest werkt, of het nu in een kerk is of dat het nu in een individueel zondaarshart is, dan gaat hij de specerijen doen uitvloeien. Dan gaat hij dat werken, dat het hart naar de Heere uitgaat. Dan gaat hij dat werken, dat de ziel die naar de Heere gaat zoeken en smeken om genade. Dan gaat hij het werken, dat er werkzaamheden komen met de Heere Jezus Christus en met de genade die in hem wordt voorgesteld. Dan gaat hij die werkingen in de ziel geven, waaruit blijkt dat er leven ontstaan is. En dat leven, dat uitzicht, dat leven openbaart zich in de droefheid over de zonde, in de vreugde dat er een God is tot wie we nog mogen naderen en dat de Heere een weg ontsloten heeft waarlangs een verloren mens nog toegaan mag en dat de Heere zelf nog nodig, nooddruftigen en ellendigen. Jazeker, dan is het de geest die als de dauw over de akker van de ziel trekt. En dat gaat meestal onhoorbaar. Zoals het met de dauw in Israël ook allemaal onhoorbaar ging. Die geest die werkt in de stilte. Die komt niet met geweld, die maakt geen drukte. Maar dat gaat allemaal voor het oog van de wereld vrijwel onzichtbaar. Blijft niet onzichtbaar, blijft niet verborgen, maar als het er is, dan zoekt de mens de eenzaamheid op. Als het er is, dan onttrek je je aan het oog van anderen. Als het er is, ach, dan is de geest bezig in de binnenkamer. Op gebogen knieën ligt de mens daar voor God. Het zij dat hij schuld beleidt, het zij dat hij geloof beoefenen mag. In het vluchten tot die hoop die voorgesteld is. Maar het is niet altijd direct zo duidelijk, zichtbaar en hoorbaar naar buiten. De verborgen omgang vinden zielen waar vrees in woont. Ik zei al, het blijft niet verborgen, ik kom daar straks nog wel op terug. Maar als de geest begint te werken, hoe dan ook en wat voor activiteiten hij ook ontplooit in de ziel, dan gaat dat meestal onhoorbaar. Een ander aspect van die dauw, hij komt overal. Hij komt overal. Trekt overal doorheen, zelfs het kleinste grassprietje deelt erin. En zo gaat de Heere levend maken, de geest der verbrijzelden. Ook de geest van hen die voor zichzelf niks geven. Die zichzelf zo klein en zo nietig en zo onbetekenend achten, dat ze zichzelf nooit durven meetellen of meerekenen. Maar de geest, als de dauw des hemels, trekt overal heen. Wilt u er overigens wel voorzichtig mee zijn met die dauw? Wilt u er voorzichtig mee zijn? Want de druppels vallen zomaar af.
We kunnen de geest zo gemakkelijk tegenstaan in ons eigen leven en bij een ander. Het is zo ook weer weg, die dauwdruppels. We hebben daarom ook een tere ziel nodig om de zegen van de dauw des geestes te ondervinden. Een ootmoedig hart. Wel nu, zo komt er dan leven. En dat wordt zichtbaar. Zo krijgt de mens deel aan het heil door de Heere, door zijn levendmakend en vruchtbaarmakend werk. En dat wordt zichtbaar, zei ik. Het eerste waarin dat blijkt is, en hij zal bloeien als een lelie. En dan vlecht de profeet in deze profetie er een ander beeld doorheen. Van de dauw komt hij bij de lelie. Nou, dat was Israël in zichzelf absoluut niet. Ik denk weer aan dat geheel van dat profetenboek van Hosea. En als je dan een beeld moet zoeken, ik weet niet of de profeet het gebruikt, ik geloof het niet, maar het zou best passen in het geheel van zijn profetie. Als hij dan een beeld uit het leven der natuur, uit de plantenwereld zoekt om Israël mee te vergelijken, dan zou hij met alle recht Israël kunnen vergelijken met een stekende doorn. Met zo'n gemene distel. Want dat was Israël. En met hun stekels staken ze elkaar. En met hun stekels staken ze ook God. Vanwege de zonde is Israël zo'n doornstruik. Een gruwel in Gods oog. Komt daar nog wat van terecht? Komt daar nog wat van terecht? De Heere belooft dat hij als de dauw over Israël komt, van die doorn een lelie zal maken. Hij weet daar raad op. Geen mens kan dat veranderen. De Heere kan het wel. Door het wederbarende werk van zijn geest. O, wat is de Heilige Geest machtig om wonderen te doen. De Heilige Geest kan van doden levenden maken, kan van doorns en distels lelies maken. De Heilige Geest kan van datgene wat alleen maar afschuwelijk en afzichtelijk is, iets maken waaraan schoonheid is. En dat gaat hij doen. En dat doet hij altijd. Bij wie hij ook een bezoek brengt. In welk leven hij ook binnenkomt. Want gemeente, die ontdekking deed u toch, hoop ik, in uw leven. Als ik Israël vergelijk met een doorn, dan heb ik daar tegelijkertijd toch ook een beeld gegeven van wat ons leven is. Wat zijn wij voor God? Als we dan toch wat zijn op de akker waarin de Heere ons geplant heeft, dan zijn wij inderdaad zo'n stekende doorn. En wat heeft ons leven tot nog toe opgeleverd? Wat voor vruchten zijn er tot nog toe geweest, ondanks de arbeid van de Heere, ondanks de bemoeienissen die hij met een mensenkind houdt? Wat moeten we ons verootmoedigen en wat moeten we ons schamen voor het aangezicht Gods? Als we eerlijk de oogst eens inzamelen van wat er in ons leven gegroeid is. In ons zondig bestaan, in ons verdorven hart. Er is niets waarin God verheerlijkt wordt. Stinkende druiven. En we hebben de allerhoogste moeite gemaakt met onze zonde. Doorn zijn we. Voor de eeuwigheid geen waarde en voor God geen betekenis. Alle tezamen onnut geworden. Geschikt voor maar één plaats. Voor de mesthoop. Voor Gods mesthoop in de buitenste duisternis. En als een mens zichzelf zo leert kennen, als een doorn waar God alleen maar verdriet van gehad heeft, die de gave Gods misbruikt heeft, zoals al het onkruid doet. Want onkruid misbruikt de regen en de zonneschijn. Als een plant waar de Heere geen eer van heeft, ondanks al de arbeid die hij eraan besteed heeft. Als een mens zichzelf zo leert kennen, dan gaat de vraag leven, Heer, is er nou nog doen aan? Zou nou zo'n mens nog genade kunnen ontvangen? Zou er voor zo een nog levensverandering zijn? Zou zo een nog wederom tot genade kunnen worden aangenomen? De Heere zegt, hij zal bloeien als de lelie. Dat verdorven Israël, dat afgodische volk waarvan de Heere moet zeggen, ze hebben mijn gaven genomen en ze hebben ze aan de Baals besteed. Ze hebben niet bekend dat ik ze hem gaf. Dat volk waarvan de Heere alleen maar verdriet gehad heeft, dat wordt naar de belofte God straks zo met schoonheid begiftigd, dat hij het met recht vergelijken kan bij een bloeiende lelie. Ja, dat zal het effect worden van het werk van de Heilige Geest. Waar die geest komt, gemeente, daar blijven de vruchten niet uit. Wat een prachtig beeld, dat van de lelie. Er zitten twee trekken in als ik het goed zie. In de eerste plaats, de lelie is geen opvallende bloem. Dat is niet een bloem met schreeuwende kleuren. Dat is niet een bloem die de aandacht trekt vanwege de felheid van de kleuren waarmee hij getooid is. Nee, nee, hij staat daar te bloeien in alle eenvoud. In alle eenvoud. En die eenvoud is juist de schoonheid van de lelie. Geen opsmuk, geen drukte. Niet opvallend de aandacht trekken. De Heere zegt, ze arbeiden niet en spinnen niet. En toch is zelfs Salomo met al zijn zilver en zijn goud en al zijn heerlijkheid niet te vergelijken met zo'n eenvoudige lelie. Kijk, als wij het nog in opvallende dingen zoeken, als wij nog onder de indruk raken van de schreeuwende kleuren, als de reclame van de wereld onze aandacht nog boeit, dan heeft zo'n lelie ons niets te bieden. Net zo min als dat iemand die met de vreze des Heren versierd is, ons iets te zeggen heeft. Maar in het koninkrijk Gods gelden andere normen ook wat schoonheid betreft dan in de wereld. En het is een stuk van onze bekering om naar die andere normen te gaan leven. En op een andere manier te gaan beoordelen wat schoonheid is. In het koninkrijk Gods is geen opsmuk en versiering, want daar is het natuurlijke schoon genoeg. En daar is het schone natuurlijk gebleven. En wat dan vooral ook opvalt bij de lelie, en ik denk dat dat het beeld is wat in de schrift steeds weer de aandacht vraagt, dat is dat die lelie door haar blankheid, door haar blanke witte kleur, het teken van de reinheid geworden is. En wie nu geestelijk leert kijken, ziet daar juist het hoogtepunt van schoonheid in. Want als God een mens met zijn geest begiftigt, dan gaat die geest aanwerken op de blankheid van de lelie in zo'n ziel. Begrijpt u wat ik bedoel? Reinheid, zuiverheid, heiligheid. Dat wordt het sieraad van een kind des Heren. In plaats van de onreinheid, in plaats van de vuilheid en de verdorvenheid, geeft de Heren blanke oprechtheid. Als hij door het werk van zijn geest het vuil van de zonde gaat wegnemen, als de geest zo iemand meeneemt naar de Heere Jezus Christus en naar de gerechtigheid die in Christus is. Dan gaat de Geest het uit de volheid van Christus nemen. En hij is de blanke. Hij is de schone. Hij is die heilige zaligmaker. Die bekleed is met gerechtigheid. Die bekleed is met heiligheid. Dat is zijn sieraad. Is dat niet zo? Is dat ook voor het geloofsoog niet het sieraad van de Heere Jezus Christus? Dat hij als die zaligmaker nu ook gans volmaakt is? Zegt de bruid uit het hooglied het niet uit de volheid van het hart. Hij is blank en rood. En hij draagt de banier boven 10.000. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Nu uit de volheid van die bruidegom gaat de Heilige Geest het nemen om het de in zichzelf vuile bruid te geven, zodat zij zijn beeld gelijkvormig wordt, zodat zij deel krijgt aan zijn lelieblankheid, zodat zij mee mag dragen het kleed van zijn gerechtigheid. En dan is al het vuil en al de smetten van de zonde weggenomen. En al de onreinheid gaat die geest vanwege en uit de verdiensten van Christus bedekken. Zodat hij die vuile zondaar maakt tot een blanke lelie. Is dat de schoonheid die u voor uzelf begeert? Ach, wij kijken hier op aarde naar zoveel dingen die wij dan met onze normen en met onze maatstaven als mooi beoordelen. Maar naar de schrift gerekend is er maar één echte schoonheid. De schoonheid, dat is dat wij voor God kunnen bestaan. De schoonheid, dat is dit dat wij aan het beeld Gods gelijkvormig gemaakt worden. De schoonheid moet niet gerekend worden met onze smaak, moet niet beoordeeld worden aan onze normen, maar echte schoonheid moet beoordeeld worden aan God en aan de Heere Jezus Christus, de schoonste onder de mensenkinderen op wiens lippen genade is uitgestort. En die mens die meest op Christus lijkt, die is schoon in Gods ogen. En dat is een schoonheid die begeerlijk wordt voor het ontdekte hart. Dat smart krijgt over de zonde en over de vuilheid. Waardoor we zo lelijk geworden zijn in Gods ogen. Verschillende normen gaan we dan aanleggen, ziet u wel. Schoonheid is dan niet meer dat je beantwoordt aan wat de wereld aan normen heeft aangelegd. Maar schoonheid, dat is dat je dicht bij de Heere mag leven en ver bij de zonde vandaan. En lelijk, ach wat is lelijk in dit licht. Lelijk is als we de zonde doen. Lelijk zijn we als we niet beantwoorden aan Gods normen. Lelijk zijn we, voor God zijn we lelijk en verwrongen en mismaakt. Als wij in een weg gaan die niet recht is. Maar voor het hart dat naar God leerde uitgaan, wordt deze schoonheid begeerlijk. Heere, geef me dat heil. Geef me die lelieblankheid. Geef me die oprechtheid. Laat de oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoen, zo bidt de dichter. Dat is de bede van het hart dat iets gezien heeft van wat ware schoonheid is. En die begeert toch met dat heil van Christus verrijkt. Met dat kleed van Christus gerechtigheid overdekt te worden. Die begeert die blanke schoonheid van hem die de schoonste onder de mensenkinderen is. Ziet u daar geen waarde in? Kijkt u dan altijd nog naar andere dingen? Hebt u nog altijd andere normen en maatstaven? Vergaapt u zich dan nog altijd wat alleen maar in schijn schoon en mooi is, maar wat ten diepste lelijk is, omdat het aan Gods beeld niet gelijkvormig is, omdat het van de zonde is. Maar met één beeld kan Hosea alles niet zeggen. Hosea heeft twee beelden nodig om tot uitdrukking te brengen wat de Heilige Geest gaat doen als hij over Israël komt als de dauw. Niet alleen krijgt dat volk te midden van al de lelijkheid en de verdorvenheid schoonheid, maar dat volk krijgt ook nog wat anders. En dat zit in het beeld van de lelie niet opgesloten. Je kunt met die lelie best de kant uit van schoonheid, blankheid, oprechtheid, maar je kunt van een lelie niet zeggen dat het nou zo'n sterke plant is. En dat die nou zo stevig in de grond staat. Eén windstoot. En ook van de lelie geldt, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. En dan gaat al de schoonheid verloren. Niet waar, dat zit ook in het beeld van de lelie. Maar dat bedoelt de profeet niet. Als hij het beeld van de lelie gebruikt, dan wil hij niet beaccentueren dat de mens, ook de wedergeboren en door de Heilige Geest vernieuwde mens, waarin hij zijn intrek genomen heeft, nu gelijk is als een bloem in het veld, waarvan de wind straks de steel doet knakken en dan is het uit met die bloem. Dat beeld, dat idee, dat heeft de profeet niet voor ogen als hij Israël vergelijkt met een lelie. Hij wil wel de lelie gebruiken om de schoonheid uit te beelden, maar niet de lelie gebruiken om de zwakheid uit te beelden. Juist niet, want de geest laat ze niet zwak. Het is de bedoeling van de geest niet om ze zo broos te laten, om ze zo zwak te laten dat ze bij de eerste windstoot van vervolging en verzoeking ondersteboven gaan en dat er dan toch niets meer terechtkomt als de blanke leliebladeren in de modder van deze wereld terechtkomen. Hij wil juist tot uitdrukking brengen dat naast de schoonheid de Heilige Geest ook vastheid gaat geven. En daarom voegt hij er een nieuw beeld aan toe. En hij, Israël, zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Of, zo mag ik het dan ook lezen, want zo is het bedoeld, hij zal zijn wortelen uitslaan als de ceders van de Libanon. U weet, de Libanon is een gebergte ten noorden van het land Kanaan. Bestaat overigens nog. Behoort niet bij Israël, het is een aparte staat. Maar dat Libanon-gebergte was in de tijd van de Bijbel beroemd vanwege de cederbomen die daar groeien. Nou, dat is nogal een verschil. Een lelie en een cederboom. Die cederboom die is juist het beeld van kracht. Die is het beeld van de onverzettelijkheid, het beeld van het sterke. Daar kan de wind niet zoveel mee beginnen. Die bomen die breken zomaar niet af, die liggen zomaar niet tegen de grond. Die zijn zo vastgeworteld, zo diep hebben die hun wortels in de grond geslagen. Die houden zich aan alle kanten stevig vast. En daar heeft het noodweer geen vat op. Nou, dat staat de profeet ook voor de geest. Als hij denkt aan het Israël waar de geest opgekomen is, waar de Heere zijn werk in begonnen is. Hij zal zijn wortels uitslaan als de Libanon. En dan krijg je de gedachte van de onaantastbaarheid te midden van de stormen die mogen woeden. Nou, en dat gebeurt. Dat gebeurt in het leven van Gods kerk. Daar weet Gods kind toch ook van mee te spreken. Dat er stormen ontstaan. Dat er noodweer is. Dat er moeiten komen. Dat er beproevingen zijn. Satan komt met zijn verzoekingen. Met zijn verleidingen. En de regels van de berijming van het gebed des Heren zijn dan zeer toepasselijk. Wat wordt er van ons in die staat, o Vader, zo gij ons verlaat? Dan kan de Heer ons schoonheid gegeven hebben. Dan kan een mens in de weg van het toevlucht nemen tot de Heere werkzaamheden met Christus en met zijn bloed en met zijn offer gehad hebben. En dan kan door de geest van dat werk van Christus wat zijn toegepast aan de ziel. Maar als we dan in eigen kracht moeten staan, dan zijn we toch nog verloren. Als de geest ons niet staande houdt en overeind houdt, als de geest anders gezegd ons ook niet nederwaarts wortel doet schieten, als de geest er niet voor zorgt dat die planting des Heren ook inderdaad stevigheid en houvast krijgt, als nou eens alleen de schoonheid van de lelie was die de Heilige Geest gaf, dan was het nog een keer verloren en dan kwam er ook van de schoonheid niets terecht. Maar de geest zorgt ook, en dat is de rijkdom van deze profetie, voor de wortels en voor de stevigheid van de wortels. De geest zorgt er ook voor dat de mens een hecht fundament krijgt. Kijk, en nu wat hier staat in die woorden van onze tekst, dat betekent niet dat de Heere al die dingen in één keer doet. Trouwens, zo gaat het in de natuur ook niet. Het beeld is aan de natuur ontleend. En als de dauw één nacht over de velden trekt, dan is het niet in één keer met de schoonheid van die lelie klaar. Dan is die bloem niet in één keer volgroeid. Dan is ze niet in één keer compleet rijp. En als de dauw over de Libanon gaat, dan zijn de wortels van die ceders niet in één nacht stevig ingeslagen. Dat duurt nog even. Dat kost tijd. En zo is het ook met de geestelijke werkelijkheden die de Heere in dit woord wil uitbeelden. Daarom, het is maar niet een werking van de geest voor één keer. Het is iedere keer weer opnieuw dat de Heere komt in de Heilige Geest. Dat hij de ziel bezoekt. En dat hij steeds weer opnieuw komt om het uit Christus te nemen en uit de volheid van die zaligmaker het heil te bedienen. Maar zo komt er dan ook dit. En ga eens na in uw eigen leven of dat klopt wat ik nu zeg. Of dat van u ook inderdaad gezegd mag worden. Zo komt er dan ook in het leven van een kind des Heren hechtheid. Zo komt er vastigheid. Zo komt er zicht op het vaste fundament. En dat wordt enerzijds in de schrift Christus genoemd. Anderzijds vinden we in de schrift ook het beeld van de vastheid van het fundament van Gods verkiezende liefde en eeuwige trouw. Dat is ook het fundament. En daar moeten de wortels van het geloof zich in leren vasthechten. Opwassen en toenemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus, of om het met andere woorden van de apostel te zeggen, geworteld en gegrond zijn in de vastigheden van Gods verbond en woorden, in de vastheid van Gods onveranderlijke raad, in de vastheid van het wezen van de drie-enige Jehovah. En als zo de wortels zich mogen uitslaan, dan zegt de dichter van de 46e psalm dat hun hart nog niet vrezen zou, al verzette zich de aarde in de zee. En al zou het zeenat tekeer gaan en hevig bruisen, dan geeft de Heere nog vastheid. Want hij verandert niet. Hij die de eeuwenoude bergen doet vaststaan door zijn kracht, zodat ze wind en golven tergen. Hij is het ook die in het leven van zijn in zichzelf zo wankelmoedige en heen en weer geslingerde volk vastigheid wil geven. Ook door die Pinkstergeest. Staan we daar ook naar? En is dat werk van de Heilige Geest ons ook in beginsel bekend geworden? Er worden in de schrift verschillende vermaningen gegeven aan Gods kinderen om daarnaar te staan. Dat ge niet meer door de wind gins en weder bewogen wordt, zo zegt Paulus tot de Efeziërs. opdat we niet meer zullen zijn als een baar der zee die heen en weer geslingerd wordt, maar opdat wij zouden vaststaan in de waarheid Gods, dat we zouden weten waar de grondslagen van het heil des Heren liggen, zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd op bergen hem gewijd. Dat is zaak. Het is zaak dat we daar ook wat gaan verstaan. En dat zo ons leven vastigheid gaat krijgen. En dat we gaan ontdekken tot onze zielsverwondering dat het allemaal nu vast ligt in dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Ja, nog verder weg, dat het vast ligt in het eeuwig onveranderlijk welbehagen des Vaders, waarin hij de zijnen lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Dat het vast ligt in dat woord, in die eedzwering die God toen al over zijn volk heeft uitgesproken, toen hij ze met die eeuwige liefde heeft bemind. En toen hij ze aan Christus gaf en toen Christus ze overnam. Dat het vast ligt niet in mijn geloof, want dan is het zo vast niet. Dat het vast ligt niet in mijn ondervindingen, want dan is het zo vast niet. Dat het vast ligt niet in mijn gemoedsgesteldheden, in mijn zielsgesteldheid, want dan is het zo wankel en zo beverig en zo vergankelijk als het maar mogelijk is. Maar dat het vast ligt in dat eeuwige besluit van de drie enige God. In de onderhandelingen tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat het nu daarom nooit meer mis kan gaan. Dat het nu daarom nooit een verloren zaak kan zijn. Al stormt het en al beeft het hart. En al komt de hel met al de duivelen tallen op zo'n arme bestreden ziel aan. En al breekt alles bij de handen af en al lijkt het een verloren zaak. En al kan de ziel niet anders meer uitroepen dan Heere, ik verga. Dan nog, vanwege dat eeuwig wonder van God die van geen wankelen en van geen wijken weet. Omdat eeuwig vastgemaakt bestek van Gods gunst bewijzen, vanwege die trouw van Gods verbond, zal zo'n door onweder voortgedrevene, zo'n ongetrouwste toch niet omkomen. De Heere zal ervoor zorgen dat ze behouden zijn. De Heere staat ervoor in. Dat ze hun wortels mogen vastslaan, zoals de ceders op de Libanon dat doen. En als dat is beoefend mag worden, dan zegt de ziel met de dichter, ik zal niet vrezen. Wat zou mij een mens doen? Ik zal niet vrezen, de Heere is bij mij. Wat zou een nietig mens mij doen? Oh, daar moet een mens toch naartoe, nietwaar? Omdat we niet altijd door de wind heen en weer en ginds en her bewogen zullen worden. Naar die vastheid, naar die onveranderlijke God en zijn eeuwig raadsbesluit. En dan verschrikt dat ook niet meer. Nee, dan is dat een wonder van vertroosting. Dan wordt dat een levendige troost voor zijn volk. Als de ziel zijn wortels mag uitslaan in dat eeuwig wonder van Gods genadige verkiezing. In die vaste, onveranderlijke besluiten die hij voor eeuwigheid genomen heeft. Dat is de moeite waard om over die verborgen diepten Gods na te denken. Dat doet de geest ook. Hij onderzoekt de diepten Gods en hij geeft het hart er lust in en begeerte naar om mee te onderzoeken. Om zo meer en meer te gaan verstaan van de rijkdommen die er niet alleen in Gods gaven liggen, maar die er in Gods wezen liggen. Daar ligt de vastheid, daar ligt de zaligheid van de kerk. Niet in wat de Heere zo is geeft, al kan de ziel daar vreugde aan beleven en hartelijk van genieten en de Heere er ook eerlijk en oprecht om prijzen. Maar de vastheid van Gods kerk en de zaligheid van Gods kerk ligt in wie God is. Hij zal zijn wortels uitslaan als de Libanon. Nu, gemeente, van dat werk van Gods geest moeten we het hebben. Nu en altijd zullen we het daarbij zoeken. Zullen we het daarvan verwachten. En zullen we dat van hem bidden en smeken voor onszelf en voor de ganse kerk. Zullen we smeken en tot de geest der genade en der gebeden, dat hij zich zo ook in onze tijd zal willen openbaren. Dat Gods kerk verlevendigd mag worden, dat Gods kerk versierd zal zijn met het heil. En de lelieblankheid mag vertonen, maar dat Gods kerk ook geworteld en gegrond mag zijn in dat vaste en hechte fundament. En ook opdat er anderen nog zullen worden toegebracht, begeerig gemaakt, die jaloers gemaakt mogen worden op dit heil, dat de Heere voor alle die hem vrezen heeft weggelegd. Is de moeite niet waard om dit te zoeken? Als dit de moeite niet waard is om te zoeken en na te jagen, vertelt u mij eens, wat is dan nog de moeite waard? Als Sire, als een mens hier niet voor zou kunnen leven, als dit het doel van zijn leven niet zou kunnen zijn, omdat het de moeite niet waard is, nou, waar zouden we dan voor leven? Voor het vergankelijke? Voor datgene wat de wereld biedt? En wat je een jaar of wat zo mee kan krijgen, en dan is het elke dag nog onzeker, en dan kan het nog door je vingers heen glippen, omdat je vingers te zwak worden om het vast te houden, of omdat de Heere het wegneemt, of omdat de dood komt. Is dat dan de moeite waard om voor te leven? Dat vergankelijke, dat verdwijnende, dat schijnschone, datgene wat zo vast lijkt, maar wat zo wankel is. Zullen we daar onze krachten en onze tijd aan aangeven? Moeten we daar onze ziel aan opofferen? Of zullen wij bidden, Heere, open mijn ogen, opdat ik echt mag zien wat schoonheid is. Opdat ik zien mag wat echte vastheid is en hou vast geeft. Heere, open mijn ogen, opdat ik zien mag wat de geest werkt. En opdat mijn hart daar naar uit mag gaan. Amen. Psalm 92, het zevende en het achtste vers. 92, 7 en 8.
Laten wij samen de Heere danken. Heere, mogen we dat inderdaad in oprechtheid doen. U erkennen voor datgene wat u in uw woord ons openbaart en wat de werkelijkheid is. En wat ook als de werkelijkheid gekend mag worden. In trap en maat verschillend, maar toch zo wordt het beleefd, Heere. Ik zal Israël zijn als de dauw. En zo bewijst u het in het leven van onvruchtbare en aan de dood vervallen mensen. Zo bewijst u het dat u de levendmakende geest bent. En dat u opricht de geest der neergebogenen. Dat bewijst u, Heere, dat u van dorens lelies maakt. Dat u waar lelijkheid vanwege de misvormdheid door de zonde is, schoonheid gaat schenken. Niet een schoonheid waar de wereld van onder de indruk is, maar wel een schoonheid die voor u geldt, omdat er een gelijkvormigheid aan het beeld van Christus in is. En dat u ervoor zorgt, Heere, dat schoonheid zich paart aan vastigheid. Ach, Heere, wat liggen er veel dingen waar uw volk en kinderen vaak maar weinig gebruik van maken. Wat liggen er heerlijkheden in de belofte weggelegd, waar vaak maar weinig om geworsteld en om gebeden wordt. Heere, geef er toch eens behoefte aan. En wilt u uw woord waarmaken? Wilt u de belofte vervullen? Wilt u uw toezeggingen gestand doen? En wilt u uw volk en kinderen deze werkingen van uw Heilige Geest schenken en hen deze vruchten doen genieten? En daar waar deze dingen ontbreken, Heere, o wij bidden u, open toch nog ogen op dat gezien mag worden, wat werkelijk waarde heeft, wat werkelijk schoonheid is, wat werkelijk betekenis heeft voor nu en voor eeuwig. Laten we ons toch niet blind staren op het vergankelijke, op datgene wat zo mooi lijkt, maar wat het niet is, op datgene waar Satan onze zinnen mee verblindt. Heere, geef dat we zien mogen wat we waarlijk nodig hebben. En dat datgene wat waarlijk nodig is, nu genadig wordt aangeboden in uw woord. Geef dat we het zoeken mogen, dat we er gebruik van leren maken. En heilig zo uw woord aan onze harten. Heere, gedenk ons als we naar huis gaan. Geef ons verder nog een goede zondag. Breng ons ook morgen weer samen als we rondom uw woord opnieuw vergaderen mogen op de tweede Pinksterdag. En wil dan bijzonder ook gedenken aan diegenen die in dat uur belijdenis zullen afleggen. Wilt u geven, Heere, dat ze dat doen mogen in oprechtheid, met een oog op u de Heere geslagen. Geef dat het voor hen bijzonder, maar overigens voor de hele gemeente, een goede en een gezegende uren mag worden. Tot roem van uw genade, om Jezus wil. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 89. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen.
Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.